Alright, ik heb zoiets moois gevonden in het woord van God, dat ik geloof dat u zal zegenen vandaag. Het staat in Psalm 68. En het was iets waar ik in één keer bij bepaald werd en zo enthousiast van werd. En waar heel veel mensen denk ik overheen lezen of hebben gelezen. We zijn een serie begonnen in het begin van de maand over het bovennatuurlijke. Ik geloof dat er hier een heel aantal mensen zijn, zeker die de Heer al lang dienen, dat je hebt ervaringen meegemaakt in God aangaande het bovennatuurlijke. Wellicht genezing, bevrijding, bovennatuurlijke voorziening, wonderen. En hopelijk onlangs, maar ook vele al poos geleden. En ik ervaar dat God wil dat wij gaan opereren op een ander niveau. Dat God Center komt op een next level. En ik ervaar dat het heel belangrijk is dat eerst teaching wordt gegeven over geloofsprincipes. Sommige zijn ergens nog wel achter in je achterhoofd. Sommige dingen zullen nieuw zijn die je gaat horen de komende weken en maanden. En ik geloof dat het jouw geloof heel erg zal boosten voor wonderen, voor voorziening, voor het vervullen van voorziening voor jouw nieuwe dromen die God jou geeft en heeft gegeven in dit nieuwe seizoen. En ik geloof dat heel erg, ik ervaar dat het heel belangrijk was, ik ervaar dat de Heer tegen me zei, begin deze principes te teachen, te onderwijzen. En mensen gaan ook de vervulling zien. Er zijn een aantal mensen hier al wat langer ziek. En ik geloof ook dat de Heer je wil, wil genezen, geloof ik sowieso, maar ook de Heer je gaat genezen. Maar het is belangrijk dat ons geloof gebouwd wordt, want alle dingen geschiet voor een gelovige door het geloof. Is dat Nederlands? Alle dingen geschiet voor een gelovige door het geloof. Alles is door het geloof. En ja, ik kreeg deze tekst, ik wil hem even met je voorlezen, voor je voorlezen. Het staat in Psalm 68, vers 14. En onderstreep deze tekst, want ik geloof hierin nieuwe dingen te laten zien. De Bijbel zegt hier, de vleugels van de duif waren met zilver bedekt. Haar slagpennen met geelgroen goud. De vleugels van de duif waren met zilver bedekt. Haar slagpennen met goud. Nou, als jij droomt over vliegen, of je bent in een vliegtuig, of je zit in de lift. Er zijn heel vaak mensen die komen dromen, vragen voor mij voor droominterpretatie. Je moet weten, als jij droomt over vliegen, gaat het altijd over geestelijke groei en groei in openbaring. De Bijbel leert dat de duif is een beeld van de Heilige Geest. We weten, toen Jezus gedoopt werd en hij stond op uit het water, de Bijbel zegt, de Heilige Geest in de vorm van een duif daalde uit de hemel neer en bleef rusten op hem. Zo de duif is hier de Heilige Geest zelfs en een beeld van de Heilige Geest. Zo, als wij willen groeien in de geest, allereerst, ik probeer duidelijk te maken dat de Heilige Geest is de specialist in het bovennatuurlijke. Hij is de specialist, hij is de absolute expertise kenner aangaande het bovennatuurlijke. Als jij wil groeien in het bovennatuurlijke, zal je moeten groeien in de geest. Als je wil groeien in het bovennatuurlijke, zal je moeten groeien in de Heilige Geest. En in het ontvangen van openbaringen. Nou, vliegen gaat over groei en openbaring. En ik heb ontdekt dat als de Heilige Geest wil bewegen in het bovennatuurlijke, als zijn zalving, als zijn kracht wil vloeien tot een mens, of op welke wijze dan ook, dat er daaraan vooraf gaat altijd de stem is van de Geest. Daar is altijd eerst de woord van de Geest voor nodig om die kracht vrij te zetten. Kijk naar de schepping in de natuurlijke. Voordat hemel en aarde werden geschapen, God sprak. En vervolgens wordt die kracht vrijgezet om alle planeten in orbit te zetten, et cetera. En zo is het ook in jouw leven. Als jij de kracht van God wil ervaren en in het bovennatuurlijke wil groeien en het bovennatuurlijke gemanifesteerd wil zien in jouw leven, op welke manier dan ook, is het heel belangrijk dat je de stem van de Geest beter leert kennen. Spreek ik alleen tegen jou? Zo, de stem van de Geest is de initiatie van de kracht van het bovennatuurlijke. Nog een keer. De stem van de Geest is de initiatie, het begin van de kracht, van de werking van het bovennatuurlijke. En ik geloof dat het heel belangrijk is, zeker ook in ons land, maar zeker ook in het buitenland, dat je op een hoger en dieper niveau gaat opereren in het bovennatuurlijke. Dat als je bidt, dat het gebeurt. Dat als je woorden vrijzet, dat het gebeurt. Paulus zegt, het staat in 1 Korinthe 2 vers 4. Het is niet door wijsheid dat mensen overtuigd werden toen ik predikte. Maar door de kracht van de Heilige Geest. Met andere woorden, je moet prediken. En prediken is belangrijk. Maar die overtuiging bij mensen gebeurt door wonderen en tekenen. De meeste van ons hier zijn in de kerk gekomen. Zijn overtuigd geworden om christen te worden. Tot bekering gekomen. Omdat er een wonder of een teken is gebeurd in jouw familie of in jouw gezin of in je eigen leven. In ieder geval in mijn leven is dit zo geweest. Zonder het bovennatuurlijke was ik echt niet naar de kerk gegaan. Denk ik, wat is dat voor een hopeloze boel? Ja, maar de bovennatuurlijke, de bewijst de kracht van God in het huis. En de kracht van God in je leven. Haal het bovennatuurlijke weg en je bent geen christen. Je had niet eens tot geloof gekomen, leert het woord. Zonder het bovennatuurlijke zijn we niks. Hebben we geen kracht van God? Hebben we niet kracht over de zonde? Hebben we geen kracht op overwinning? Alles wat God doet is bovennatuurlijk. Zo, dit is even een basis. Nou, Psalm 68 is sowieso een hele mooie psalm. Ik geloof dat deze psalm je sowieso zal zegenen. Het gaat over de grootheid van de koning, maar ook over de uitbreiding van zijn koninkrijk. En eigenlijk gaat het over de macht van God tegenover de macht van de vijanden. Hoeveel weten, onze God is groter. Ja, zo hier hebben we de macht van God tegenover de macht van de vijanden. En het laat ook zien, voor mij is het ook een stuk zegen over bevrijdingsbediening, wonderen, de kracht van God in werking. Maar ook zien wij hoe God zijn kinderen bevrijdt in deze psalm. Nou, ik heb mezelf afgevraagd en hier ben ik mee bezig. Hoe kan ik vliegen in de geest? En vorig jaar voor mijn verjaardag kreeg ik van mijn vrouw en mijn kinderen een cadeau, kreeg ik gratis vliegles. Nou, ik heb vaak met pipercupjes gevlogen, ook in de Antillen, van eiland naar eiland toe. En met mijn vader vroeger al, als jongen gingen we wel eens vliegen. Of als we in het buitenland waren. Ik heb in Delta vliegers allerlei soorten vliegtuigjes wel eens gevlogen. En natuurlijk in die grotere Boeings ook, maar die kleine vliegtuigjes is anders. Dus ik kom hier aan in Teugen. Dit was vorig jaar, september uit mijn hoofd. En ja, ik was wel een beetje gespannen. Ik bedoel, ik wist niet wat ik kon verwachten. Het is een cadeau, ik wissel het in, ik kom daar. Ja, dit is uw piloot voor vandaag. Een meisje van 19. Ik dacht, oké. Ik dacht bij mezelf, hoeveel vlieguren heeft die gemaakt? Ja, dat was mijn eerste reactie, de gedachte. Later moest ik me even rebuken, Arno. En wij gaan samen in het vliegtuig. Nou, een klein Cessnaatje. Dat ding is zo ongelooflijk klein. Het leek net alsof je met een fiets in het fietsen was in de lucht. Het was gewoon, ja, een pijpercup is groot. Dit is gewoon een fiets in de lucht met vleugels. Alles voelde je. Dus nou ja, wij stijgen. Ik ben gewend met die grotere vliegtuigen. Nou, je moet toch zeker 250, 300 of 400 kilometer per uur gaan voordat die vliegtuig omhoog gaat. Weet ik het. Maar bij deze, ja, volgens mij met 80 voet, we zaten zo in de lucht. Ik heb het trouwens iets op Instagram ervan gezet, een filmpje toen ik in de lucht was. Dus nou ja, zij vliegt zo. Oké, ja, leuk. Ja, dit is Apeldoorn en dit is dat. En ik voelde meteen mijn buik, weet je. En op een gegeven moment zegt ze tegen me, ja, nu mag jij. We hadden allebei een stuur, hè, voor ons. En zei, en nu mag jij. Nou, ik moest heel eerlijk zeggen, daarvoor was ik gekomen. Maar ik werd in één keer... En dus ik hou dat stuur zo. Ik ben twee keer zo oud als haar en ik was gewoon bang. En dus ik hou dat stuur vast, een heel klein beetje. Je voelde gelijk dat vliegtuig zo gaan. Het is ontzettend gevoelig. Nou, dus als jij met je auto rijdt, jouw stuur is verbonden met de banden. Oké, iemand zegt logisch. Maar in het vliegtuig is jouw stuur verbonden met de vleugels. Ik kom er zo op terug, want de vleugels van de duif waren met zilver bedekt. Jouw stuur is verbonden met... Alles is in de vleugels. Links, rechts, omhoog, naar beneden. Alles is verbonden met de vleugels. Toch? Als jij wil vliegen in de geest, is alles verbonden met jouw vleugels. Banden hebben geen zin als je in de lucht bent. Heb je alleen nodig om te stijgen en te landen. Zo, ze zegt, ja, nu mag jij. En ik zeg, ja, ik vind het toch wel best wel eng. Nee, maak je geen zorgen. En ze stelde me gerust. En de gevoeligheid van die vleugels die ik door mijn stuur kon zetten, was zo makkelijk. En het voelt net alsof je aan het fietsen bent in de lucht. En elke beweging heeft gewoon zijn invloed. Een beetje omhoog, of naar voren, naar achter. Het heeft gelijk invloed. En in één keer vond ik het toch wel heel erg gaaf worden. Dacht ik, oh, dit is toch wel heel erg gaaf. En toen zei ik, ja, we moeten alweer terug. Eindelijk heb ik mijn angst overwonnen. En toen dacht ik, hoe gaaf is het als je niet gewoon je eigen vliegtuig hebt? God Center. Mag ik dromen met u? Dus daar hebben we weer zo'n prediker. Ja, inderdaad. gewoon je eigen vliegtuig, joh. Huh? Als je op mission trip gaat, moeten we weer een of andere KLM huren. Dat schiet toch niet op? Huh? Gewoon je eigen vliegtuig. Hoe gaaf is dat, joh? Gewoon zelf vliegen. Huh? Zo wat je soms van tevoren denkt, dat is heel moeilijk. Want als je nu in een Boeing stapt en je kijkt even in die cockpit en je ziet al die metertjes. Dan denk je, oh, dit is echt hogere wiskunde. Toch? Maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Als je alles stript. En die Cessna was gewoon alles gestript. Dat is gewoon gas geven en je stuur. Dat is in de geest ook zo. Als ik het nu over het bovennatuurlijke heb, dan denk je, oh, dat is heel moeilijk. Dat is een paar specialisten die 25 uur per dag bidden. Dat denken mensen vaak. Dit is echt voor een paar exotische figuren die dag en nacht, weet ik het wat. En je disqualificeert, hallo daar zo, en je disqualificeert jezelf. Omdat je ziet zoveel metertjes en het is in de geest, zijn die er ook. Alleen, God weet, als je net wil leren vliegen, zet hij je niet in een Boeing. We gaan beginnen met een Cessna, baby. En ik wil je deze week maanden meenemen in onze Cessna. Amen. Hopende, vertrouwende God dat die Boeing eraan komt, want dat is wat ik ervaren heb. Nou, de Bijbel zegt dat de vleugels van de duif, dat is een beeld van de Heilige Geest, overdekt zijn met zilver. En we weten in de Bijbel dat zilver is een beeld van verlossing. Ik kom daar zo meteen op terug. Een heel aantal jaar geleden, een jaar of 15 geleden, kreeg ik een droom. En in de droom was ik met mijn pastor op een grote grasveld. En er was een opblaasbaar vliegtuig. Ja, opblaasbaar, gewoon een soort zwembad, maar dan was het een vliegtuig. En hij ging op het vliegtuig liggen en hij zegt, Arno, kom, we gaan vliegen. En in de droom ga ik op hem liggen, ik hou hem vast en woep, net als met die Cessna, we waren zo in de lucht. En we vlogen en het werd hoger en ik vloog in één keer, ik zag dat hele grasveld en ik zag de bossen in één keer eromheen. En we vlogen hoger en op een gegeven moment waren we op een redelijk grote hoogte. En toen zei hij, Arno, hou me stevig vast, want we gaan hoger op. We gingen hoger op en even later werd ik wakker. En ik wist gelijk de betekenis van de droom. En ik heb ervaren nu voor de kerk dat voor mijn eigen leven heb ik deze momenten meegemaakt. Stevig vastpakken, want we gingen hoger op. Maar ik ervaar voor de kerk dat het een moment is to stay close, to stay tight, want we gaan hoger op. Oké, één persoon. Nou, de vleugels waren overdekt met zilver. Nou, zilver is een beeld van verlossing. En ik geloof dat het heel belangrijk is, als jij wil groeien in de geest en in de dingen van het bovennatuurlijke, dat jij kan relyen, dat je kan vertrouwen op de verlossing die God heeft gebracht in je leven. Die Jezus heeft bewerkt in je leven. Dat je echt kan vertrouwen. Want weet je, als die vleugels eenmaal, net als die duif, als die eenmaal vliegt, als die vleugels uit, dan moet hij vertrouwen op zijn vleugels. Jij moet vertrouwen op jouw verlossing. Jij moet vertrouwen op wat Jezus heeft gedaan in je leven. Je moet vertrouwen op het werk van verlossing wat hij heeft gedaan in je leven. En dat vertrouwen daarin is heel, heel belangrijk. Nou, nog geen jaar geleden gaf Reinhard Bonke zijn farewell crusade. Reinhard Bonke heeft zoveel honderden miljoenen zielen gewonnen. Is zo'n betrouwbare, integere man van God. En hij wordt altijd zo machtig gebruikt in het bovennatuurlijke. Zoveel zieken die hij genas. Zoveel blinden die bij hem tot genezing kwamen, die het zicht kregen. Doden die zijn opgewekt. Zijn track record is gewoon awesome. En ook hoe hij het heeft overgedragen, zijn bediening. Hoe hij anderen vrij heeft gezet. Hoe hij gewoon een stapje terug heeft gedaan. Ik vind hem een voorbeeld in de bediening. Ben ik de enige? Maar voor mij is hij een voorbeeld. Wauw. En nu was zijn farewell crusade. Nu ging hij zijn hele bediening overdragen. En daarna zou hij definitief, en dat is ook gebeurd, een stapje terugnemen. Zo, ik was benieuwd. Deze machtige evangelist, deze machtige man van God. Ik ging heel bewust een livestream luisteren, want ik was benieuwd. Wat gaat hij prediken? Nu is de laatste keer ooit in de crusades die hij geïnitieerd heeft. Ik bedoel, wij doen nu crusades in Congo en heel veel andere evangelisten. Maar hij is onze voorbeeld geweest. Hij heeft het gepionierd. Die massale crusades met miljoenen mensen. Ik kom op plaats in Congo waar hij crusades heeft gehouden van plaatsen waar ik nog nooit van had gehoord. Deze man heeft zoveel zegen gebracht. Zo, nu komt zijn farewell crusade. En ik was heel benieuwd, wat gaat hij prediken? Wat voor nuggets, wat voor openbaar, wat wil hij nog zeggen tegen ons, tegen de mensen? Iedereen zou dit luisteren die geleerd is aan zijn bediening. En weet je wat ik zo ontzettend raakte? Met zijn allerlaatste kracht. Ik zag het gewoon zo voor me. Met alles wat hij in zich had. Predikte hij gewoon het bloed. Predikte hij gewoon het kruis. Predikte hij gewoon Jezus Christus. Niks van hemzelf was daarbij. Niks van, nou, wat ik allemaal heb meegemaakt. Nou, mijn grote successen. Nul hoorde je daarover. Hij predikt alleen maar het bloed van Jezus. Zo, dit leerde mij een les. Zie, als ik groter wil worden in de geest en groter worden boven natuurlijke, moet ik gewoon blijven bij mijn verlossing. Blijven bij wat Jezus voor mij heeft gedaan en wat hij voor alle mensen heeft gedaan. En dit zet die bovennatuurlijke vrij. Vertrouwen op de verlossing van de Heer. Vertrouwen op het evangelie van de Heer. En het raakte me zo diep. Want ik hoop op een dag, als ik de boel overdraag, dat ik daar ben, dat ik ook zo zal zijn. Want het is makkelijk om dan over je overwinningen te praten. Ik bedoel, als je honderden miljoenen zielen hebt gewonnen en een continent op zijn kop hebt gezet voor de Heer. Ik bedoel, ja, dan is het vlees makkelijk daar. Maar om dit van hem te horen, wauw. Dan dacht ik, ja, de verlossing is de basis. En niet alleen de basis, maar ook het doel. Sorry, ik vertel veel wat getuigenissen, maar een poos geleden kreeg ik een visioen en ik zag een man van God. En die man van God zag ik via de achterkant en die man van God die had vleugels om. Ik zag hem van achter, zoals jullie nu naar mij kijken, en hij had overal vleugels om en hij stond bij een rots. En hij stond zijn vleugels kapot te slaan. Zo. En ik ken het verhaal van een arend, hoe die soms daar in zijn tweede levensfase komt en nodig heeft om zijn vleugels stuk te slaan, zodat er weer nieuwe vleugels geboren kunnen worden. En ik zag in dat gezicht, zag ik deze man van God, zag ik zo die vleugels stuk slaan. En ik zag dat het zo'n moeilijk proces was. En ik zag dat het hem zoveel moeite kostte om die vleugels stuk te slaan. En in het volgende gezicht dat ik zag, zag ik in één keer dat die vleugels weg waren. En ik zag hem als een jonge man, zag ik hem zo lopen naar de zon toe en naar zijn bestemming toe. Nou, de Bijbel zegt, want we hebben het over het beeld van een duif, maar je kan ook het beeld van een arend gebruiken. Zij die de Heer verwachten, putten. Zij die de Heer verwachten, putten. Zij varen op met vleugelen van. Zij lopen, maar worden niet. Zij wandelen, maar worden niet. Zo zij, en het woord verwachten hier, is niet passief geloven. Zie je ook, als wij verder willen groeien in de dingen van God en willen stijgen, is het niet een passief wachten op de dingen van God. En daarom prediken we hier. Dat is een actief geloven om je uit te strekken en de Heer verwachten voor wat voor wonder je ook nodig hebt in jouw leven. Er zijn heel veel kinderen van God, ze zijn lam geslagen omdat het wonder waarvoor je gehoopt hebt, dat je dat nog niet hebt gezien. Oh, mag ik prediken eigenlijk? Oh, nu heb ik het tegen jou. Omdat die dingen wat je verwacht misschien nog niet gebeurd hebt. Maar ik wil je vandaag weer in een actieve modus zetten. Ik wil je vandaag in een actieve modus krijgen. Want God is niet veranderd. En geloof me, je gaat echt wonderen meemaken de komende jaren hier. En in je eigen leven. Omdat je dingen niet gezien hebt, betekent niet dat je het niet gaat zien. Soms misschien heeft God jou weer door processen heen moeten leiden. Of misschien wil hij dingen iets anders vervullen dan wat je van tevoren hebt gedacht. Nou, de Bijbel zegt, de vleugels van de duif waren met zilver bedekt. Haar slagpennen met geelgroen goud. Een slagpen is de grootste van de vier soorten veren in een vogel. Het is de grootste veer. Iemand zegt, het wordt licht hier, het wordt licht, veren. Door de slagpennen kan een vogel vliegen. Ik heb begrepen, als je een vogel kort wiekt, wat je doet is je haalt de slagpen eruit of je knipt de slagpen. De belangrijkste veer van de vogel wordt geknipt. Oké? Okay? Zo, de slagpen is de kracht van zijn vleugels. Want je denkt, je leest dit. Oké, wat heb ik hiermee in deze psalm? Luister goed. Die slagpen bepaalt de stuwkracht en de lift, de potentiële lift van de vleugels van de vogel. Jouw kracht om te vliegen in de geest, in het bovennatuurlijke, is verbonden met de slagpennen. Dat is jouw diepste vertrouwen in God. Jouw geloof. Je echte geloof. Weet je, geloof is de basis voor bovennatuurlijk werk, voor het verstaan van de geest, voor het werk in de geest. Het vertrouwen, je geloof in God. Dat zorgt ervoor dat je kan gaan stijgen. Dat zorgt ervoor dat je kan gaan vliegen. En als je geloof heel sterk is, dan is die liftvermogen heel makkelijk. En dan heb je niet heel veel tijd van gebed nodig. Weet je, sommige mensen zeggen, oh ja, ik moet uren bidden en dan om te groeien in de geest. Gebed is nodig om je geloof te bouwen. Maar als je geloof sterk is, it's easy to rise. En als je eenmaal vliegt, dat is het met heel veel. God wil gewoon sommigen van jullie veranderen van kuikens in arends. Adelaars. Want als je eenmaal vliegt, dan denk je, wat dat geestelijk leven is mooi. En dan wil je alleen maar hoger. Als je alleen maar vliegt, wil je omhoog. Want dan heb je bijvoorbeeld, je hebt al een bepaald level gezien. Je hebt al wat overzicht. Je hebt al wat meer inzicht en overzicht. Maar als je gaat groeien, je ziet steeds meer en meer en meer. Ik ben net terug, 2 weken geleden vloog ik van Ierland naar Nederland. En we vlogen over de kust. Ja, sorry man, ik had allemaal teksten, maar dat gaat het niet worden vandaag. Maar we vlogen over de Nederlandse kust. En ik dacht in één keer, wat is Nederland klein? Ik zag Den Helder, ik zag Katwijk, ik zag de Hoek van Holland. Dus ik dacht, nee, Nederland stelt niks voor. Gewoon, we vlogen niet eens hoog. Ik zag Den Helder liggen. Het is echt mooi als je zo vliegt. Ik zag alles zo. Boem, Amsterdam. Zag IJsselmeer. Boep, boep, boep. Verderop, Katwijk, Scheveningen. Je zag alles. En dan zit ik nog niet eens in de cockpit. En we vlogen niet eens hoog. Als je nog hoger vliegt, kan je een heel land overzien. Nou, dit is wat God wil voor jou. Wie begrijpt waar ik over spreek vandaag? Dit is wat God wil voor ons als gemeente. Nou, in het Engels staat er nog een zin in toegevoegd. Er staat dat die slagpinnen zijn trofeeën van de vijand. Dat is ook mooi, ook heel mooi. Die slagpinnen, die kracht van die vleugels zijn trofeeën van de vijand. Met andere woorden, elke keer als jij de vijand verslaat, is daar een trofee voor jou. Ja? Toen David Goliath versloeg, had hij zijn hoofd en had hij zijn zwaard. Ja? Elke strijd, elke battle heeft zijn trofee. En elke trofee bouwt weer jouw geloof. Ik heb het ook zo ontdekt in mijn leven. Elke keer als ik een vijand heb verslagen in mijn eigen leven. Of het nou een innerlijke demon was, een uiterlijke demon, hoe die vijand ook heette. Zorgde weer dat mijn geloof krachtiger werd. Die slagpinnen werden sterker. Die vertrouwen werd sterker. Dat geloof in God, mijn vertrouwen in God werd dan veel sterker. En het was veel makkelijker voor mij om te liften. En te geloven voor andermans problemen of doorbraak dat nodig was. Als je moeite hebt te geloven in de kracht van God, in de voorziening van God, in het antwoord van God, dan gebruik je je slagpennen niet. En je zal niet loskomen van de grond. Ik geloof dat sommigen van ons gewoon een keuze moeten maken vandaag. Heilige Geesten kiezen voor om mijn slagpennen te gebruiken. Kom op, laten we samen beleiden. Heilige Geesten kiezen voor om mijn slagpennen te gebruiken. Ik wil vliegen. Ik wil vliegen. Ik wil zweven. In de naam van Jezus. Amen. En als laatste, haar slagpennen waren overtrokken met goud. Met geelgroen goud. Volgens mij moet je Surinamer zijn om het verschil in kleuren goud te weten. Maar geelgroen is wat kouder. Koudere kleur goud. Je hebt ook rood goud, je hebt allerlei soorten goud. Maar ik heb van mijn Surinaamse vrienden leer ik echt de kleuren goud. Van mijn Congolese vrienden leer ik de kleur diamanten. Toen we daar laatst waren in het oude diamantcentrum in Mushimai, kwam er even een arme man in een of ander jasje. Oh, je wil wel diamanten zien. Die legde zo voor $3 miljoen aan diamanten zo voor, meneer. Ja, dat was gewoon zijn werk. Ja, dat vond hij gewoon daar. Ik zou ook wel eens goud willen zien zo, gewoon uit die mijnen. Ik zag laatst een programma daarover. Maar goud heeft waarde. Diamant heeft waarde. En de Bijbel zegt dat die slagpinnen bedekt zijn met goud. Nou, goud in de Bijbel is een beeld van God zelf en een beeld van volmaaktheid. En ook een beeld van heiligheid. Ze lezen natuurlijk in Openbaringen heel veel over goud. En ik geloof dat het voor ons ook staat dat we zuiver en oprecht zijn met de Heilige Geest. Goud is zuiver, zuiver goud. Dat we zuiver en oprecht zijn in onze relatie met de Heilige Geest. Ik geloof als wij willen vliegen, als we willen groeien, als we willen echt groeien in de dingen van God. Dat het heel belangrijk is, want God kijkt naar het hart, dat we zuiver en oprecht zijn in onze relatie. En als onze relatie niet echt is, als onze relatie niet oprecht, als we niet echt eerlijk de dingen benoemen en bespreken en open zijn met hem, ga je niet groeien geestelijk. En ik heb ontdekt dat heel veel christenen toch moeite hebben om open te zijn naar de Heer. En dat is raar, want je weet dat hij alles weet en toch heb je moeite om met hem te delen. Dingen die echt spelen. Ik bad gisteren voor een meisje en de Heer gaf me gezicht, ze heeft een kluis in haar hart. Oh, terwijl ik voor haar bad, ik zie een kluis. Maar ik zag die kluis open. Ik ervaarde ook dat God bezig was haar hart te openen. Dat zij haar hart opende. Maar vaak hebben we kluizen in ons hart. Geheime dingen die we toch nog niet delen met God. En het is een beetje onzinnig, want hij weet toch al alles. En als kind van God kijkt hij zonder veroordeling naar jou. En hij houdt ervan dat je die geheimen, misschien die dingen gevoelens, of waar je je schuldig over voelt, of wat je weet dat zijn geen goede gedachten, dat je dat toch gewoon uit en bespreekt met hem. Dat is heel belangrijk, omdat jouw slagpinnen moeten overdekt worden met dat zuiveren. Moeten overdekt worden met het oprechte. God houdt van oprechtheid, weet je dat? We moeten gewoon daar doorheen breken. Je moet gewoon daar doorheen breken en die oprechtheid moet je gewoon willen. Als laatste, sla nog even met me op Psalm 68. U liet een milde regen nederdalen, God. En als de Bijbel spreekt over milde regen, heeft hij het gewoon over overvloed, over zegen wat heel liefelijk tot je komt. Geen hagelsteen, nee, een milde regen. Een milde zegen. Ja, u liet een milde regen nederdalen, o God. En schonk uw uitgeput land nieuwe kracht. Uw kleine kudde ging er wonen. In uw goedheid, God, gaf u het aan de zwakken. Vers 12. De Heer sprak een bevel uit. Zo, God, luister naar deze. De Heer sprak een bevel uit. God gebood. Wat gebood God? Een menigte vrouwen zei het voort. Koningen vluchten, hun legers vluchten. Thuis verdelen de vrouwen de buit. Ik had nu 85 halleluja's verwacht. Nee, jongen. Kom op, schud je daar. Als er een vrouw naast je zit, schud er even wakker. Je gaat blij worden van me, echt waar. Ladies, je gaat nu even blij worden met mij. Kom aan, dit gaat om mij. Zeg even, dames, zeg maar, dit gaat om mij. Ja, zo, de mannen die strijden de strijd, maar de vrouwen verdelen de buit. De mannen die moeten oorlog voeren, die komen helemaal gehavend uit die strijd. Die hebben wat koningen verslagen, nou, dat is hun trofee. Maar de buit is voor de vrouwen. En die buit gaat ervoor zorgen dat je geloof gaat groeien. Maar ik geloof dit voor een speciaal seizoen waar vrouwen inkomen. Het is al daar, de geboorte is al lang daar. Waarin je gezegend wordt en buit gaat verdelen. Weet je, als je kan verdelen, dan heb je keuzemogelijkheden en keuzevrijheid. Jij bepaalt wat je aan welk kind, hoeveel aan je oom en je tante en je pastor en weet ik het, wie allemaal kan schenken. Of geven, wie dan ook. Jij hebt de potentie om te verdelen, om buit te verdelen. En de vrouw spreekt, is een beeld van de gemeente, van de kerk. En ik geloof ook letterlijk in vrouwen hier. En deze psalm 68 is krachtig hoor. Want de Bijbel zegt dat in andere vertalingen dat de vrouwen zijn hier de predikers. En vrouwen vertellen het goede nieuws voort dat God overwonnen heeft. We zitten hier niet op een vrouwenconferentie, maar de vrouwen die delen het goede woord. Juist in Nederland is dit nodig, dat de vrouwen de evangelisten zijn van deze generatie. Dat de vrouwen het goede nieuws voortbrengen. Dat de vrouwen de plannen van God communiceren. Dat de vrouwen het woord van God communiceren, de overwinning, het goede nieuws, het evangelie. Met een getuigenis voor jezelf, hoe God jou gezegend heeft. Come on Naomi, en je kan sharen. En je kan sharen. En je kan delen. En tegen andere mensen moet je zeggen, jullie slapen bij de schaapskooi. En nou komt het voor de worship team. De vleugels van de duif. Want dit is ook worship, hè? Dit is de worship. De vleugels van de duif zijn met verlossing bedekt. Ik geloof, dit is waar mijn vrouw net over sprak. We hebben dit niet afgesproken, ze wist niet waar ik over ging spreken. Maar dit is, weet je, het moet, als onze worship niet vol in Jezus is. Als onze worship niet vol van Jezus is. Weet je, soms moet je gewoon die naam gewoon bezingen. De Bijbel zegt ook, bezing zijn naam. Gewoon die naam van Jezus. Weet je, dat is onze kracht. Het is Jezus. Het is alleen maar Jezus. En we moeten gewoon vol zijn van Jezus. Onze worship moet gevuld zijn van Jezus. Onze gebed moet gevuld zijn van Jezus. De kracht van ons gebed is de naam van... Oh, kom op, dit is stam. De kracht van ons gebed is de naam van...
Jezus.
De kracht van onze worship is de naam van...
Jezus.
De Bijbel zegt zelfs dat als ik predik, dan predik ik in de naam van...
Jezus.
Zo, alles is in die naam. Alles in het huis en alles in je eigen leven is in die naam van Jezus. And sometimes we get so sophisticated in our worship that we lose the center of the focus. We zingen zo vaak nu de laatste tijd heel veel liedjes over the presence. But the presence without Jesus is what? It's the presence of Jesus. Want het is heel vaak ons gevoel nu in de... En mevrouw, gelijk, soms, je kan hetzelfde liedje zingen, Marco Borsato, voor zijn geliefde. Ja, ik hou, je bent geweldig, je bent fantastisch, je bent fantastisch. Weet je, maar wie, tegen wie zing je? Huh? Eigenlijk aanbidding is liefdesliederen. Alleen de focus en het doel voor ons is naar God toe, naar Jezus toe. Halleluja.